Hollywood en Bollywood hadden het verhaal niet beter kunnen bedenken. Een eenvoudig stel dat niet toegelaten wordt, ondergebracht in een schamele stal, waar hun eerste kind, de held van het latere verhaal, het daglicht ziet, maar dan midden in de nacht. Om het dan helemaal op te tillen tot sprookjes van 1001 nacht, een ster die voorname bezoekers uit een ver land 's nachts doorheen een woestijn de weg wijst, tot waar de ster bleef stilstaan. Bijna te mooi. En als we eerlijk zijn, zusters en broeders, een klassieker die verwaterd is tot een romantisch cliché. Stel je voor dat God de Vader had gezegd: weg met dat sprookjesachtige scenario. De mensen vallen ervan in slaap. Ik wil ze juist wakker schudden voor mijn boodschap. Weet je, ik laat Jezus geboren worden niet in het jaar stilletjes, maar in het jaar 2017. Dat oogt moderner en is toegankelijker. Hoe zou ons kerstverhaal er dan uitzien, zusters en broeders? De ezel van Jozef en Maria zou een aftandse wagen zijn, een derdehands smartje waar ze niet de lage emissiezone mee in mogen. En dus geraken ze niet aan hun hotel in het centrum van de stad. Via hun smartphone zien ze op Booking.com dat de enige plek die buiten de ring nog vrij is om te overnachten een camping is. En vermist er ook hier een gaskachel voorradig is, kan Gaia gerust zijn. Om het kind te verwarmen, hoeft er geen os meer een ganse nacht in de kou te staan. Ook de muziek van engelenkoren, die valt weg. Gelukkig voor Jozef, nochtans een en al oor voor Maria, staat niet gans de tijd Radio Maria op, want daar zou hij de webbes van krijgen. Ongelukkig genoeg krijgt het jonge ouderpaar via de online Spotify muziek iets totaal anders te horen. Zoiets van: ik ben een kind van de duivel. Een meeslepende melodie, dat is zeker. Maar zeg nu zelf, zo'n idiote tekst leer je toch niet aan uw schatten van kinderen? Zeker niet als u als christen uw kind bewust hebt laten dopen tot een kind van God. Dat kind dat geboren is vannacht is zeker een kind, het kind van God. Die later, ja, tegen de duivel tekeer is gegaan en hem zelfs uitgedreven heeft. Dan nog liever, zusters en broeders, in het midden van de nacht een liedje als een bakske vol met stro. Maar de muziek is nog niet het ergste. Onze herders, dat zijn nu stoere gasten van Securitas die een terrein bewaken. En ze krijgen plotseling een sms'je, wat zeg ik, een WhatsApp, nee, een Messenger, nee, een Snapchat, met de boodschap: geen schrik, uw redder is geboren, hier vlakbij, hashtag kom eens zien. Ze haasten zich ernaartoe, maar wat gebeurt er? In plaats van te juichen en hun handen hoog in de lucht te steken, of eerbiedig voor te knielen, zoals het hoort, keert er zich één met zijn rug naar Jezus toe. En waarom, beste mensen? Kijk u straks maar eens goed in de kerststal daar vooraan. Die bewakers, die hebben geen herderstaf meer bij, maar een selfie-staf. En wat wil dat zeggen? De rollen zijn omgekeerd. Het draait nu niet meer om het kind, maar wel om de schone foto van henzelf op de voorgrond en het kind achter hun rug op de achtergrond. Want daar draait het nu om: mijn eigen ego, mijn ikje, mijn selfie. En dus, kijk, die herder in de verkeerde richting. Alsof het daar nog niet volstaat, vraagt hij aan Maria, mevrouw, wil je dus eventjes opzij gaan alsjeblieft. Van ontmoeting met de baby is geen sprake meer. En van aanbidding al helemaal niet. Zelfs niet in de hoogheilige nacht. Hoe zou je nu nog oog kunnen hebben voor Gods nabijheid als je zo vervuld bent van je eigen ik? Je ziet dan ook alleen nog maar jezelf staan. Hoe heel anders werd in beeld gebracht deze aanbidding der herders door Rubens, Van Dijk en andere Vlaamse meesters in de schilderkunst. Daar waren alle herders, zonder uitzondering, gefocust op Jezus. Waarom? Omdat ze hem erkenden als het licht van de wereld. Ze schonken hem aandacht, omdat hij het kompas zou worden voor hun verder leven. En nu is de vraag aan u. Waarin zou u zich het best herkennen? In die nederige herders, zoals op de schilderijen van Rubens, getrouw het kerstverhaal, of in die moderne herder met zijn selfie-staf? Natuurlijk, u voelt de bui al komen. Selfie, dat ruikt naar selfishness, egotripperij. Past niet echt bij de kerststal. En dus houdt u zich allemaal maar best eventjes gedijst bij deze netelige vraagstelling. Nu, voor alle duidelijkheid, nu moet u van mij ook nu niet puur zwart-wit, genre donderpreek, een eenzijdige benadering verwachten. Want wanneer wij mens zijn geworden, wanneer ook wij het daglicht hebben gezien in deze boeiende wereld, dan zijn wij juist mens door ons bewustzijn, ons zelfbewustzijn. Je pense donc. D'accord. Iedereen bekijkt de wereld natuurlijk vanuit met zijn eigen bril. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom allereerst naar uzelf moet staan te staren vooraleer dat je de wereld een blik gunt. De wereld bevindt zich wel hoofdzakelijk buiten u en zal ook verder draaien zonder u. Verder hoop ik natuurlijk ook dat iedereen van jullie zichzelf graag ziet. Dat iedereen van u een gezond zelfvertrouwen heeft. Dat iedereen van u zich goed in zijn vel voelt. Maar dat wil niet zeggen dat je jezelf als het voornaamste op deze aard moet zien. Ik moet u toegeven dat ik op het thema van de selfie ben gebracht door een van mijn leerlingen die een tijdje geleden haar smartphone thuis had vergeten. En in de bezinning die zij voor de lesgodsdienst maakte, schreef zij het volgende. Toen ik die ochtend op de tram zat, viel mij iets op waar ik mezelf ook schuldig aan maak. Namelijk, de overgrote meerderheid was bezig met zijn gsm. In plaats van een gesprek aan te gaan met de persoon naast zich of gewoon rond zich heen te kijken. Willen wij leven, zusters en broeders, in een virtuele wereld waar we onze echte sociale contacten onbewust deleten, uitwissen? Waar we ons bewegen op posts en foto's in plaats van een diep tijd-à-tijd gesprek? Misschien hebt u het ook gehoord, onlangs werd er een papiertje verkocht van meneer Albert Einstein met daarop zijn geheim van het geluk. Voor veel geld overigens. Diezelfde beroemde wetenschapper, geen pastoorspraat, ja, die zei: I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. En dat idiote, zusters en broeders, dat zit nu in een haast van zelfsprekend egocentrisme, waar we bijna automatisch worden ingerold. Onze relatiebekwaamheid dreigt schraal te worden. En een toppunt van zulk narcisme werd ons afgelopen dagen meegedeeld. Hashtag Selficino. De gepersonaliseerde cappuccino die je in een Londense bar kan bestellen met in het schuim je zelfportret van de selfie. De selfiecultuur ten top. In plaats van de selfie te delen, gaan we ze dan nog consumeren. Moesten ze nu voor deze gepersonaliseerde barista art je uitnodigen om een foto van je teerbeminde door te sturen, dan zou ik nog zeggen, lang leven Sint-Valentijn. De liefde kan niet op. De liefde gaat trouwens door de maag. Ja, maar dit. Eigenliefde tot op de bodem van je koffiekop. Wij slurpen ons zelfportret compleet op. Om te kwijlen. Een Antwerps koffieconsultant van niveau commentarieert daar ook heel nuchter bij. Jammer genoeg gaat het zichzelf dermate graag bekijken compleet voorbij aan de kwaliteit van de koffie. Smaakvol is de tas ondertussen allang niet meer. Onze Jezus daarentegen dronk op het laatste avondmaal geheel wat anders. Hij dronk de kelk van zelfopoffering tot op de bodem. En dat, zusters en broeders, vieren wij in het kerkelijk jaar. Als christenen komen wij niet alleen hier bij zijn geboortefeest, maar in het jaar willen wij trouw ons door Jezus laten bezielen, laten inspireren, ook kritisch laten benaderen. En hashtag commissie, op Witte Donderdag staat hier een lange tafel door de kerk en zitten wij te gast bij het laatste avondmaal. Om dat symbolische moment te beleven van dichtbij. U engageren, meer mens worden door u op te offeren als het moet voor een ander. Wie natuurlijk in zijn natuurlijke neiging om zichzelf vooral te zoeken, wordt gesteund door de quote van meneer Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Maar die op die quote steunen, die krijgen van die Jezus de volle laag, de volle tegenwind. Not like, swipe, delete. Le ciel, c'est les autres. Glimlacht het Jezuskind in de kribbe. Le ciel, c'est les autres, fluistert hij de zieken in hun oren en ogen. Roept hij van de daken en blijft hij uitschreeuwen wanneer hij met uitgestrekte armen op het kruis verheven wordt. Natuurlijk weet Jezus ook dat als je met anderen omgaat, dat het dan ook gemakkelijk en bras is. Soms helse twisten, alsof een van beiden toch werkelijk een kind van de duivel is. Maar dat belet niet, zusters en broeders, dat Jezus iets anders in petto heeft. Hij wil u bij zijn geboorte een basisinzicht meegeven, als een kompas om uw leven te richten. Dat die mens daar uw medemens is, uw naaste. Dat hij een broeder, een zuster voor u is. Waarom? Omdat wij kinderen zijn van dezelfde God. Dat is het wat wij vieren bij zijn geboorte. Het inzicht dat wij onze naasten mogen beminnen zoals onszelf. En dat is de bevrijding, de verlossing van een hels ego-tripje. Een uitnodiging van Gods wegen om naar elkaar om te zien. Vanochtend hoorde ik van een dame die vanochtend vroeg op de groene hoek een dode heeft zien liggen op het voetpad. waar anderen op weg naar de bakker aan voorbij gingen. En ze heeft hem geschud, denkende dat hij een mens in nood was. En toen ontdekte ze dat hij gestorven was. Maar die anderen met hun pistoletjes en met hun croissantjes, die zijn er aan voorbij gegaan, niet wetende wat de toestand was van de betrokkenen. De wens van bon appétit moet ik dan toch even achterwege laten. En daarom, zusters en broeders, naast een liefde, wel, er zit ook het woord respect in. Respect, dat wil zeggen terugkijken, omzien naar de mens, naar de medemens. Zoals een beetje Sint-Jozef met de vlucht naar Egypte, die met hun derdehands autootje, de ezel, ja, naar ginder trok, en die de ezel aan de leiband voert en die af en toe eens naar achter kijkt, zo van, is alles nog wel in orde op de achterbank? Omkijken. Omzien naar elkaar. En om meneer Sartre en companen even duidelijk te maken, en u erbij, wat is nu het verschil tussen hemel en hel? Vermits dat niet iedereen van u volgende week hier terugkomt, profiteren wij ervan om ons lesje hier een beetje wat langer te trekken. En tot spijt van degenen die kijken naar, ja. Maar ik wil het toch even duidelijk maken. Kijk, wij geloven als christen dat er een hiernamaals is, ja. En wat is nu het verschil tussen hemel en hel? Kijk. U krijgt in het hiernamaals van de beste koks uw uitgelezen pla voor u. En dat ziet er smakelijk uit. Appetijtelijk. Ja. En u denkt, aha, ik ga eraan beginnen. Het is hier een feestje. Maar, dus en broeders, het hiernamaals is niet perfect een repetitie van hier. Onze scharnieren van de ellebogen, die zijn stram, die werken niet meer. En ook aan het bekken, ja. Dus, u staat daar stokstijf met uw geliefde pla voor u. En u begint wel een beetje te kwijlen, maar u geraakt er niet aan. En bij uw overbuur is dat net hetzelfde. En zolang u selfie leeft, ga je blijven kwijlen. En het geluk dat voor uw neus staat, niet vinden. Totdat diegene zijn selfie overstijgt en naar de overkant kijkt en denkt, tja, die mens heeft precies iets nodig. Als ik nu eens zijn vork of haar lepel neem en ik neem uit diens schotel het lekkere eten en voeder hem. Ja, natuurlijk in de hoop, zoals bij de eenrichtingsstraten, dat hapje voor papa, ik een hapje voor mama krijg. Ja, en dan voederen we elkaar en geniet ieder van zijn smakelijke maaltijd. Ja. Naasten liefde. En dat is, zusters en broeders, een boodschap die geen lauwe koffie, geen flauwe koffie, maar straffe koffie is, die wij krijgen van Jezus in het stalletje van Bethlehem. En ik moet u zeggen, nog een ander voorbeeldje is mij bijgebleven. Nog voordat er sprake was van de bewuste warme week, een televisieserie, ja, op de Vlaamse televisie, waar twee mensen worden uitgenodigd om op eenzelfde bank plaats te nemen. Iemand van bij ons en ook een vluchteling die aangekomen is. Zolang dat wij, meneer of mevrouw, die voor ons er vreemd uitziet, niet ontmoeten, niet met een blik gunnen, maar vanaf dat we daarmee beginnen te praten over levensvragen, want dat was het mooie van de zaak. Niet een ditje, niet een datje, maar wat zijn uw dromen? Wat zijn uw zorgen? En wat zie je? Bepaalde, misschien oppervlakkige manieren van benaderingen worden anders. De ontmoeting maakt u rijker als mens. Het maakt uw hart hartelijker. En het wordt het begin misschien van een relatie. een andere benadering. Het geval wordt een medemens. Nu, de selfie leidt natuurlijk ook nog tot een fake nieuws opstoot. We zijn allemaal tegen fake nieuws, maar dankzij de selfie willen we onszelf ook altijd een beetje beter presenteren en wordt het ook een concurrentie. Mijn hotel heeft meer sterren dan het uwe. Selfie one. Ik denk niet dat Jozef aan die wedstrijd zou mogen meedoen, want zijn stal was daar een beetje te bescheiden voor. Maar zusters en broeders, willen wij die ego-mentaliteit doorbreken, dan past ons in het spoor te treden van de wijzen. Als u een schilderijtje bekijkt, zoals misschien morgen, wanneer wij in deze kerk een familiedag hebben, met ook een rally voor de kinderen, een kerstrally, dan kijk je naar een van de mooie schilderijen waar de drie wijzen op staan. En wat zie je? De meest wijze staat helemaal vooraan. Je kan hem herkennen. Hij heeft meer haar onder de kin dan boven de wenkbrauwen. En hij is de eerste. Hij kan niet het hardste lopen, maar hij is wel het eerst bij het kind. Want hij erkent zijn God. En wat doet hij? Hij zegt, hoed je af. Hij zegt nog meer, ik kniel voor u. Want gij zijt groter dan ik. En ik wil dat ook voelen. Ik wil dat beleven. En ik doe dat met lichaamstaal, met body language. Ik kniel voor u. En dat, zusters en broeders, is volgens mij een manier, als wij spreken met woorden, als je ook durft spreken met gebaren, met lichaamstaal. En je moet je niet verschieten, maar ik vind dat wij in de Vlaamse kerk al 40 jaar in een tapiepleinsfeertje zitten, van hou het gezellig, zit op uw stoel, ja, blijf op uw stoel zitten, nog een beetje tapieplein voor u, ja, en ga naar huis. Waar is de lichaamstaal gebleven? Op alle vlakken van het leven. Body language hier en body language daar. Waar is de spirit? En ik zeg u, als u met uw lichaam spreekt, dan beleeft u ook iets meer innerlijk, iets meer persoonlijk, iets dieper. U voelt het aan den lijve. En dat is mijn wens. Dat u zelfs, als u uitgenodigd wordt om naar de kerststal te gaan, dat je zou de kans te baat nemen om even te knielen. Even. Knielen voor het kind. En zeg dan maar tegen die herder met zijn selfie, ga eens eventjes opzij, meneer, want ik wil het kind zien. Ik wil voelen. Ik wil beleven dat God ook tot mij spreekt. Dat hij in mijn ogen kijkt. Want zijn boodschap is, I like you. En die boodschap, broeders, als je die meedraagt in uzelf, dan doet dat deugd. En wat doet u als u ergens een deugddoende beleving meemaakt? Dan maakt u een fotootje, u stuurt het op, u deelt het met al uw vrienden. Op de eerste plaats aan uw echte vrienden. Die een beetje in uw intimiteit mogen binnenkijken. Hoeft niet per definitie de halve wereld te zijn. En als ze dan vragen en uw foto zien die u geteeld hebt, wat blief, sta jij in een kerk, bij een kerststal? Is er iets mis met kerst? Heeft u een kalkoen niet gesmaakt misschien? Ja, liet jij overhoop met uw eigen? En dan zegt u, ja, het is te zeggen. Ik ben misschien nog niet van de slechtste. Het lied Kind van de Duivel is nu niet echt op mijn lijf geschreven, maar ik voel toch aan, ik ben niet de volmaakte. Ik bots op duisternis, noem het zomaar in uw leven, op een soort onvolmaaktheid. En ik weet, als ik de liefde en de wijsheid van God in mij toelaat, dan zal ik meer mens worden, hartelijker. En dat is wat ik like als boodschap van Kerstmis. Ik hoop, zusters en broeders, wanneer u die lichaamstaal even beoefent, dat u het mag voelen in uw hartje, dat hij het zegt tegen u, I like you.